Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waar onze eigen dominee, dominee Trampen, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Het zijn er twee. Volgende week zondag, 29 juni, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant voor te gaan. In deze dienst zal er bevestiging en herbevestiging van de ambtsdragers zijn. 'S Avonds zal ook onze eigen predikant volgaan. Dan aanstaande vrijdagavond, 27 juni, is er in deze kerk een mannenzangavond ten behoeve van Open Doors. De aanvang is om 8 uur 's avonds. Dus alle mannen van harte welkom. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. 1 Korinthe 13, vers 13. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 128, de versen 1, 2 en 4. U mag men zalig heten, die zeer vrees bekoort. En wat er verder volgt, 1, 2 en 4 van Psalm 128. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle tijden doen we belijdenis van het geloof. Met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 134. Daarvan het tweede vers. Hef uw handen naar omhoog. 2 van 134 na het amen op de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart de volgende 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen de Heer bidden om de opening van de schriften en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wat zijn we toch bevoorrecht dat we vanavond hier mogen samenkomen. In de kerk, bij uw woord, het ligt op de kansel, we hebben het mogen meenemen. En nu zijn we bijeen in alle rust en vrede. Wat een zegeningen. De wereld is vol onrust, vol geweld, oorlog, rampspoed, vele lijden, kinderen. Op de puinhopen van plat gebombardeerde steden. Jonge mensen in de rioleringen van grote steden. Die snuiven. Velen die in de jungle als kindsoldaat gedwongen zijn te vechten. Maar ook ouderen. Opgesloten in gevangenissen. Vervolgd vanwege het geloof. En nu geeft u het ons dat wij zo hier samen mogen komen. En ach Heere, hier is toch de fontein van heil. De schriften. En nu bidden we van u, nu we op het punt staan om uw woord te openen en ook verder te gaan met de behandeling van de Heidelbergse catechismus, dat u zelf ook in het midden komt. U heeft het beloofd, waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik ook. Heere, raak onze harten dan aan vanavond. Leg uw hand op ons, u weet hoe het met ons is. U kent ons hart. U ziet wat erin omgaat. We hebben veel reden tot vreugde en dankbaarheid. En als het er is, versterk het. Het kan ook zo anders zijn. Omdat het leven zo gebroken is. En we hier zitten. En de scherven niet bij elkaar kunnen krijgen. En we geen weg weten. En alles ons misschien ook wel aanklaagt. Dat we het niet goed hebben gedaan. Niet naar uw wil hebben geleefd. Als we terugzien. Een spoor van ellende. Maar Heere, u heeft het ook gezien. En u brengt u ons hier vanavond. Ach, toch niet omdat u een woord heeft van oordeel. Ja, u oordeelt over de zonde. U kunt er niet mee overweg. Het grote wonder van genade is dat u toch uw lieve zoon naar deze wereld hebt gezonden. Die heeft het kwaad op zich genomen. Die is ermee naar het kruis gegaan, Heere Jezus. Geef vanavond oog op u. Dat we met beide ogen een blik buiten onszelf mogen slaan. Op u die hangt aan het kruis. En dat we aan de voet van het kruis terecht mogen komen. En daar mogen knielen. En daar het pak van zonde en schuld mogen kwijtraken. En mogen opstaan. U aanschouwen. U zien in verwondering. In verootmoediging. Uw liefde. Uw genade. Want dat is toch wie u bent. Zo zegt u het zelf. U bent rijk van barmhartigheid. Heere, wilt u vanavond ons dan bij de hand nemen. En ons leiden. U weet precies wat we nodig hebben. Geef een zegen. Help ons in het spreken. Als we deze leerdienst mogen volgaan. Geef dat we de gedachten eenvoudig mogen uitspreken. Dat het niet moeilijk zal zijn, maar helder. En dat we het ook goed mogen begrijpen als we luisteren. En dat we het ook ter harte zullen nemen. Het mogen toestemmen. En dat als we straks naar huis gaan, elkaar het zullen zeggen. Het was goed om vanavond hier te zijn. Zegent u hen die meeleven thuis, die niet kunnen opgaan. Wilt u ook met hen zijn. En gedenk ook alle die een taak hebben. We bidden voor de organist. We bidden voor de koster. We bidden voor de man van beeld en geluid. Geef dat deze dienst in orde mag verlopen. We bidden voor andere gemeenten. Zegent u hen. Breid uw koninkrijk uit. Breek het rijk van de duivel af. Hij heeft er zoveel. Ach Heere, geef dat jonge mensen de knie voor u mogen buigen en de dienst aan de macht van de zonde vaarwel zullen zeggen. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar de Heer Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Geef het, Heere, tot glorie van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan vanavond verder met de behandeling van de Heidelbergse catechismus, zondag 41. Ik wil hem u zo voorlezen, maar eerst gaan we samen naar de schrift. En we slaan op bij het boek Genesis, hoofdstuk 2, vanaf vers 18 tot en met 25. En aansluitend wil ik graag met u lezen Efeze 5, en daarvan vers 22 tot en met 33. Efeze 5, vanaf vers 22 tot en met 33, maar eerst Genesis 2, vers 18 tot en met 25. En na de schriftlezing lezen we samen zondag 41 van de Heidelbergse catechismus. Genesis 2, vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevolgte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. En zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevolgte van de hemel en van al het gedierte van het veld, Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam had genomen tot een vrouw en bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Dan gaan we naar Efeze 5, vanaf vers 22. U vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus ook het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. U mannen hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbend met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, als hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw lief, alzo als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. Ik stel voor dat we nu samen lezen zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 108 en vraag en antwoord 109. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen moeten leven. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreek en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten en lusten en al wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Gemeente, voordat wij overgaan tot de behandeling van deze zondag, laten we eerst samen gaan zingen. Uit psalm 45, de bruiloftspsalm, vijfde en zesde couplet. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren zelfs van koningen geleien. En wat er verder volgt, het vijfde en ook het zesde vers van psalm 45. Gemeente, wat van elk van de 10 geboden geldt, geldt ook voor het 7e gebod. Het is uitermate goed en heilzaam. U zult niet echt breken. Het is gericht op het welzijn van elk mens. Op het welzijn van elk gezin. Op het welzijn van de gehele samenleving. Wij leven in een samenleving waarin sprake is van wat wel wordt genoemd omwerting aller werten. De omkering van alle waarden. Wat goed is wordt slecht genoemd en wat slecht is wordt goed genoemd. En dat geldt ook voor huwelijk en seksualiteit. De heerlijke gave die God geeft, waarover het ook in het 7e gebod gaat. Het huwelijk heeft als instituut sinds de jaren 70 van de vorige eeuw, eigenlijk grotendeels is het vanaf die tijd, zou je kunnen zeggen, ontmanteld. En als gevolg van de vrije moraal is seksualiteit voor velen geworden tot een, nou ja, genotsmiddel. En dat klimaat waarin wij leven raakt ook de christelijke gemeente. Of wij gehuwd zijn of ongehuwd, we hebben er allemaal mee te maken. Hoe denk je over het huwelijk? Hoe denk je over het gezin? De positie van de man en de vrouw. Seksualiteit. Dit soort vragen komen voortdurend op ons af. En het is daarom van groot belang dat wij goede kennis hebben wat de schriften over deze onderwerpen ons zeggen. En vandaar dat wij in de komende tijd, als de Heer dat geeft, enkele leerdiensten bij het 7e gebod willen stilstaan. En vandaag letten wij op het feit dat de Heer zelf het huwelijk heeft ingesteld als een instelling, als een inzetting. En we gaan ook na met elkaar waarom Hij dat heeft gedaan. Dat is het thema voor deze avond. Een volgende keer wil ik dan letten op wat het geheim is van een goed huwelijk. Hoe hou je dat nu vol als de witte broodsweken voorbij zijn en, nou ja, als zich hobbels en hindernissen aandienen? We willen ook stilstaan bij een ander belangrijk thema, en daar gaat dit gebod rechtstreeks ook over, bij echtscheiding en hertrouwen. Mag dat? Mag dat niet? Op basis waarvan wel of op basis waarvan niet? Ook wil ik in een afzonderlijke leerdienst ingaan op de vraag hoe je als jongere, maar ook als oudere, jezelf in een samenleving als die van ons, we spreken wel over een verseksualiseerde samenleving. Soms wordt ook wel gesproken over een pornocratie. Vanwege alle bloot wat je tegenkomt, alle verleidingen die er zijn. Nou, hoe kun je nou als jongere je in zo'n samenleving rein bewaren? Daar wil ik in een aparte dienst ook bij stilstaan. En ook tot slot een aangelegen thema. Homoseksualiteit. Wat is de boodschap voor mensen die een homoseksuele geaardheid hebben? Dat is een kruis. Wat zegt de Bijbel daarover? Hoe vinden zij een weg in het leven? Veel stof, maar wel cruciaal voor een christelijke gemeente in een geseculariseerde samenleving. En ons gebed is dat de Heer zelf ons in deze diensten wil leiden, zodat wij deze thema's ook mogen behandelen in waarheid, schriftgebonden, maar ook in liefde. De bewogenheid van de Heiland en dat ook tot opbouw van de gemeente en tot heil van de samenleving waarvan we deel uitmaken. Uiteindelijk gaat het om de eer en de glorie van God. Dat is waarom we ook hier samen zijn. Nu vandaag dus over het huwelijk. Het huwelijk dat ook wel de paradijsbloem wordt genoemd. Een heerlijk geschenk dat de Heer ons heeft gelaten na de zondeval. En dat is ook het thema voor de dienst van vanavond. Het huwelijk als paradijsbloem. Twee gedachten. In de eerste plaats de schepping van deze bloem. En dan gaan we erop letten dat de Heer zelf het huwelijk heeft ingesteld. En dan zullen we ook stilstaan in de tweede plaats bij het doel daarvan, de schoonheid van deze bloem. Als het huwelijk tot zijn doel komt, dan krijgt deze bloem ook echt kleur en glans. Wanneer komt het huwelijk tot zijn doel? Dat is onze tweede gedachte. Dus het huwelijk als paradijsbloem, schepping van deze bloem. En de tweede gedachte, de schoonheid van deze bloem. En dan hoop ik volgende week, als de Heer dat geeft, na te gaan. Ja, wat zijn nou de voedingsstoffen voor deze bloem? Wat zorgt ervoor dat een huwelijk ook in stand blijft? En dat het ook goed mag zijn? Nou, daar hoop ik in een afzonderlijke dienst bij stil te staan. Vandaag, huwelijk als paradijsbloem, de schepping ervan en de schoonheid ervan. Gemeente, het is altijd een mooi detail, vind ik zelf, op een huwelijksdag, het bruidsboeket van de bruid. Een bruidegom neemt dat, althans traditiegetrouw, mee, als hij op weg gaat naar zijn bruid. Hij krijgt het 's morgens in zijn handen gedrukt van de bloemist en dan gaat hij ermee op pad naar zijn bruid. En het is vaak een ontroerend moment als dan de bruidegom de bruid ontmoet en als eerste geschenk haar bloemen geeft. Kleurrijk boeket, zo kan het zijn althans, groots, uitbundig. Sommigen kiezen voor een sober boeket. Witte bloemen, maar hoe ook, het is altijd mooi. Want bloemen zijn mooi. Bloemen zijn prachtig. Gaven die de Heere geeft. Hè? Als je erover nadenkt, hoe hij dat heeft gemaakt. En ik vind het ook altijd heel bijzonder hoe bloemisten van al die bloemen zo'n prachtig kunstwerk kunnen maken. Rozen, anjers, soms alleen lelies. Zo'n boeket heeft rijke symboliek. Het wijst ook op het huwelijk zelf. Het huwelijk is als een bloem, een paradijsbloem. Door de Heere ontworpen en ook door de Heere ingesteld. Een schoon, bijzonder geschenk, dat is het, uit Gods hand. Je kunt er eigenlijk niet hoog genoeg van opgeven. Het is zo bijzonder dat de Heere dat geeft. Dat twee mensen zich aan elkaar verbinden in liefde. En dan de jaren door, als de Heer dat dan ook geeft, samen mogen optrekken. Ik zeg wel eens op een paar vierkante meter van een huis, een woning, die de Heer hen ook geeft. En dat dat dan goed mag gaan. Altijd heel bijzonder. Als mensen 25 jaar getrouwd zijn, 40 en soms 60. Grote genade, heerlijke gave, het huwelijk. En toch merk je dat er in de samenleving best wel sepsis over het huwelijk is ontstaan. Ben je al getrouwd? Als je op jonge leeftijd trouwt, begin 20, dan kan het zomaar zijn dat collega's op het werk jou zo'n vraag stellen. Hè? Zo jong al? Dat komt omdat mensen best wel huiverig tegenover het huwelijk staan. Staat het je persoonlijke ontwikkeling niet in de weg? Verlies je je vrijheid er niet door? En vandaar ook dat velen het huwelijk voor zich uitschuiven. Trouwen is iets voor later, vinden veel mensen. Gemiddelde leeftijd waarop mensen huwen, dat blijkt uit onderzoek, is 35 jaar. Eerst samenwonen, zeggen velen. En dat wijst erop dat het huwelijk, en dat constateren met veel pijn, de afgelopen decennia in diskrediet is geraakt. Heeft allerlei oorzaken. Ik denk een van de oorzaken is ook het toenemend aantal echtscheidingen. Dat maakt mensen toch beducht. Veel huwelijken lopen op de klippen. Ik heb de cijfers er nog eens op nageslagen. Dat kan je zo op Google vinden. Centraal Bureau voor de Statistiek, die houdt dat keurig bij. 1960 waren er in dat jaar 6.000 echtscheidingen. In 1980 25.000. En de laatste jaren gemiddeld zo'n 30.000 echtscheidingen. 1 op de 3. 1 op de 3 huwelijken strandt. En dat gaat de kerken bepaald niet voorbij. Ook de gereformeerde gezindten, waartoe wij ons mogen rekenen, ook niet. Met alle gevolgen van dien. Hè? Want wat gaat er achter die statistiekcijfers, wat gaat daar veel tragedie schuil? He, onder mannen, onder vrouwen en ook onder kinderen. Niet zo lang geleden nog sloeg de kinderombudsman alarm. Hij vroeg in een speciaal rapport aandacht voor de emotionele schade die duizenden kinderen jaarlijks oplopen omdat hun ouders al ruziend uit elkaar gaan. Veel kinderen hebben tranen. Maar dat maakt dat het huwelijk als een verbond van liefde en trouw onder grote druk staat. Alle reden daarom ook voor de kerk en voor ons allen om het op te nemen voor het huwelijk. En laten we dat doen. En laten we dat als gemeente ook uitdragen. Een Bijbelse visie op huwelijk en gezin en seksualiteit. En dan hoeven we het niet voor te schilderen als een romantisch plaatje. Het huwelijk als een soort roze wolk waarin je stapt en waarin het alleen maar gelukkig is en van beter naar best gaat. Nee, de Bijbel spreekt heel realistisch over het huwelijk. Maar laten we ook geen somber verhaal uitdragen. Alsof het een soort gevangenis is. Wat ons toch wel vooral kommer en kwel brengt en onze vrijheden afneemt. Nee, het is een dierbaar geschenk. Om te koesteren, een paradijsbloem. Nu zoals ik zei, de Heer heeft dat zelf ingesteld. Deze bloem zelf geschapen. Daar begint de Bijbel mee. En dat is wel mooi, de Bijbel begint met een bruiloft. Adam en Eva in het paradijs. En de Bijbel eindigt ook met een bruiloft. De Bijbel is 1 grote bruiloft. Bruiloft van het Lam, daar gaat het naartoe. De bruiloft in de bruiloftzaal, waar het voor eeuwig vreugde zal zijn. Loutere vreugde. De Heer stelt het huwelijk zelf in, want wat lezen we in Genesis? God schept hemel, zee en aarde in 6 dagen. De vissen, de vogels, de bomen en de planten, het dierenrijk. En dan schept God op de 6e dag kroon op zijn schepping. De mens gebruikt het stof van de aarde voor. Hè? Hij boetseert een lichaam, Adam, armen en benen, het hoofd, heel wonderlijk. En dan ligt het daar. En dan blaast God in de neusgaten van Adam de levensadem. Adem. Bijzonder, hè? En dan krijgt Adam leven, een geest. Zijn ogen gaan open en hij ziet de pracht van de schepping waarin de Heer hem een plaats geeft. Zie, de Heer ziet hem, ach, en hij verwondert zich. Zo goed, zo mooi, de mens uit zijn hand voortgebracht. Het is goed, maar zegt de Heer dan ook, wat niet goed is dat de mens alleen is. Ik zal, zegt hij dan, voor hem een hulp tegenovermaken, een wederhelft. En hoe de Heere dat dan doet, hè? Hoe hij Adam een vrouw geeft. Dan laat hij eerst Adam als koning van de schepping alle dieren een naam geven. Ze trekken allemaal aan hem voorbij. 2 aan 2. Moet je voor ogen stellen. Er staat Adam, misschien zit hij wel. En dan komen ze aan, een leeuw en een leeuwin. Hij zegt, dat is een leeuw. Ja, weet je wel, hè? En dan komt er een beer aan. Dat is een beer. En naast die beer, een beerin. Vee komt er ook aan, een paard. Ho, zegt Adam, dat is een hengst. En dat is een merrie. En zo gaan ze allemaal aan hem voorbij. Genesis 2, vers 19 zegt het ons. Maar dan, zegt Adam, al die dieren zijn samen. Ik ben alleen. En dan krijgt hij in zijn hart een verlangen om ook een vrouw te ontvangen. En dan lezen ze dat hij daarnaar op zoek gaat. En hij kijkt overal. Kan nergens vinden. Dat doet God met opzet zo. Ja, hij leert Adam daar iets mee, wat hij ons ook wil leren. Je kunt maar niet zo een vrouw nemen. Die krijg je. Je kunt maar niet zo zeggen. Ik neem een man. Je ontvangt een man. Dat leert Adam. Hij krijgt uit de hand van God een vrouw. Als een geschenk. Nee, mag je wel om vragen. Jonge mensen, zeker. Bidden om een jongen of een meisje. Dat wil de Heer ook zegenen. De natuurlijke weg. En zo gaat dat. Mag je vragen, Heer, wilt u mij iemand geven? Op mijn pad brengen die bij mij past ook. Qua karakter. Met wie ik het leven door zou mogen. Wilt u mij een jongen geven, Heer, die u vreest? Dat is het belangrijkste, hè? Dat weet je wel, hè? Die u dient, een meisje. Die u lief heeft. Ik denk altijd aan die predikant die zei, eerst bekering en dan verkering. Dat is de volgorde, hè? Eerst zelf ook, Heere, bekeert u mij. En als je bekeerd bent, na je bekering, dan verkering. Je krijgt elkaar. En ja, als je elkaar zo ook ziet als een geschenk, hè, dan ben je ook zuinig op elkaar. Dan ga je voor elkaar zorg dragen. Nu, God gaat Adam een vrouw geven. En daartoe brengt hij hem in een diepe slaap. En terwijl hij slaapt, je zou kunnen zeggen onder narcose is, hè, een soort narcose, neemt God uit hem een rib. En van die rib boetseert hij een vrouw. Uit Adam. En dat geeft ook iets moois aan. Het is niet een apart mens. Uit Adam. Er ontstaan geen twee afzonderlijke mensen. Onafhankelijk van elkaar. Eén mens. En die ene mens is vrouwelijk. En mannelijk. En samen vullen ze elkaar aan. En ze zijn samen gelijkwaardig. Hoe de Heere dat toch doet, hè? Eén mens, mannelijk, vrouwelijk. En dan ook uit de rib van Adam. Daar schrijven de rabbijnen iets moois over. Dat heb ik meegenomen, dat zal ik voorlezen. De rabbijnen zeggen, waarom nou uit de rib? Wel, niet uit zijn hoofd, opdat de vrouw hem niet zou overtreffen. En ook niet opdat ze over hem zou heersen. Niet uit zijn voeten, opdat ze door Adam niet zou worden vertreden. Ze werd uit Adams zijde genomen om zijns gelijke te wezen en ook opdat ze naast en tegenover hem zou zijn. Ze werd genomen van onder zijn arm, opdat Adam haar zou omarmen. En ze werd genomen van nabij zijn hart, om door Adam aan het hart te worden gedrukt en te worden bemind. En daarom uit de rib van Adam. En als de Heere dan Eva heeft gemaakt, dan lezen we zo heerlijk ook. En God bracht haar tot Adam. Zie je dat? Dan ligt Adam daar te slapen. En dan roept God hem wakker. En dan slaat hij zijn ogen op. En het eerste wat hij ziet, daar komt ze. Mijn wederhelft, mijn vrouw, God geeft ze me. En dan ziet hij haar en dan springt hij op van vreugde en dan roept hij uit, maninne. En dat klinkt als een jubel door de schepping. Maninne, ja, Isha in het Hebreeuws, Isha. He, dat is de vrouwelijke vorm van Ish, dat betekent man. En Adam herkent meteen Eva als zijn vrouw, als beelddrager ook van God. Alleen nu niet mannelijk, maar vrouwelijk. En dat is precies wat bij hem past. En nu is er een Ish, een man, en een Isha, een vrouw. Gelijkwaardig En toch anders. Anders, jawel, want de man is eerst. En de vrouw is uit de man. He, zo schrijft Paulus het ook. En de vrouw is er, en de man is er niet voor de vrouw, maar de vrouw is er voor de man. Dat is een belangrijke volgorde, hè? Maar tegelijkertijd als Paulus dit zo schrijft, want dat schrijft Paulus zo, dan relativeert hij het ook wel weer, want dan zegt hij, nou mannen, wees maar wel voorzichtig, want als er geen vrouwen waren, dan was jij er ook niet. Dus we hebben elkaar ook wel echt nodig. Maar de man is eerst, daar hopen we later ook nog wel op terug te komen, dan de vrouw. Nou, God geeft Adam een vrouw, Eva, en dan verenigt hij hen samen in een verbond. Want dat is wat we zien. Adam en Eva sluiten voor het aangezicht van God een verbond. Een nauwe, innige band. Dat is een verbond. Een band van liefde en trouw. Een verband ook. Een verbond dat wordt verankerd in het recht. Waarbij je je ja-woord ook uitspreekt. Tegenover de Heer. Dat is wel belangrijk, hoop ik wat uit te werken, die twee dingen. Een verbond wordt gesloten, huwelijksverbond. Gedragen door de liefde, dat is het ene. En verankerd in het recht, dat is het tweede. Dat zien wij ook bij Adam en Eva. Want wat doet Adam als hij Eva ontvangt en in zijn armen sluit? Dan roept hij uit, de man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn. Daarmee verklaart hij Eva de liefde. Hij zegt, ik zal je aankleven, me aan je hechten, me aan je verbinden en er voor je zijn. Zorg voor je dragen, jawel. Ik verbind me, dat kan alleen in de liefde. Ik verbind me aan je en ik zal er altijd voor je zijn. Je liefhebben in alle opzichten. Lichamelijk, psychisch, geestelijk, helemaal. Adam, Eva en Eva, Adam. De man zal zijn vrouw aankleven, zegt Adam. En Eva, wij zullen samen tot één vlees zijn. Dat is typisch verbondstaal. Tot één vlees zijn. Tot één lichaam. Wij zullen één zijn. Wij zullen ons verenigen. Zich aan elkaar verbinden. Verbond. Eén. Ja, en dat kan niet zonder de liefde, zei ik al. Daarom is liefde dat eerste wat voor een huwelijksverbond zo wezenlijk is. Als je gaat trouwen, ja, dan moet je elkaar wel lief hebben, toch? En dan heb je elkaar ook lief. Anders gaat het niet. Zonder liefde kun je het huwelijk niet in. Ja, dat gebeurde wel, verstandshuwelijk. Hè, maar het vraagt echt liefde. Het is wezenlijk, hè, dat je oog hebt voor elkaar. Dat je echt betrokken bent van harte op elkaar. En laten we het maar heel eenvoudig zeggen. Dat je van elkaar houdt. En dat je aan elkaar denkt. En voor elkaar zorgt. En voor elkaar klaarstaat. Elkaar lief hebt. Graag ook met elkaar optrekt. Dat hoort er ook bij. Graag in elkaars gezelschap bent. Ja, tuurlijk. Hè? Nou, de liefde. Dat is het eerste. Hoort bij dat verbond. Tweede. Dat is dat Adam aan Eva ook plechtig zijn ja-woord geeft. Voor Gods aangezicht. Ja, want wat zegt Adam? Deze, en dan bedoelt hij Eva. Is ditmaal been van mijn been. En vlees van mijn vlees. En daarmee zegt hij in feite, Heere, deze vrouw komt uit mij, ik zal haar als mijn eigen lichaam behandelen. Zij is been van mijn been, zij is vlees van mijn vlees. Ik zal voor haar zorgen zoals ik voor mijzelf zorg. Dat beloof ik u. Dat zeg ik u toe. Daar geef ik u mijn ja-woord voor. Dat is, in feite is dit het ja-woord van Adam. Zij is been, ja, zij is been van mijn been. Zij komt uit mijn voor. Ja, ik zal haar lief hebben als mijn eigen lichaam. Nou, dat is de belofte die Adam doet. En dat hoort er echt ook bij het huwelijk. Dat tweede. Dat je je ja-woord geeft en dat je zegt van ja, ik zal de ander lief hebben. Vandaag, morgen, alle dagen die de Heere ons samen geeft. Dat is ook wat je vandaag de dag als je trouwt, hè, onder ede uitspreekt. Voor het aangezicht van de Heere. Ja, Heere, dat beloof ik. Ik heb mevrouw zo lief. Maar ik beloof u hier ook. Ik zal haar trouw blijven en voor haar zorgen. En ja, dat geeft Adam. Maar dat geven alle bruiden en alle bruidegommen als ze samen een huwelijk sluiten. Dat hoort er echt ook bij. En ja, dat is een ja-woord als Adam het geeft. Ik zal voor haar zorgen, ja, Heere. Dan is dat in de tegenwoordigheid van de Heer. En de Heere die brengt Adam Eva. Of Eva naar Adam. Maar zo sluiten ook wij een huwelijk in de tegenwoordigheid van de Heer. Want als je trouwt, dat vergeet je nooit, dan sta je daar tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand, is maar niet toevallig dat die man daar staat en de toga aan heeft. En nou ja, hij moet dat doen. Nee, die staat daar in naam van de overheid. En de overheid is een dienares van God, die staat daar namens de Heere. Die vertegenwoordigt de Allerhoogste. Dus als je je ja-woord uitspreekt, ja, ik denk wel eens, is eigenlijk wel goed als een bruid en een bruidegom dan hun ja-woord uitspreken tegen de ambtenaar. Je ziet vaak dat ze elkaar aankijken, nou dat kan natuurlijk ook. Als je maar wel bedenkt, de Heer zelf is hier tegenwoordig. Hij wordt betrokken bij de verbondsluiting. Zie, God zelf. Dat is toch eigenlijk wat, hè? Ga deel uitmaken van je huwelijksverbond. Dus, een verbond in liefde en ook verankerd in het recht. Met dat je je ja-woord uitspreekt, krijgt het huwelijk een juridische status. Dat is belangrijk. Want dat betekent dat je je huwelijk maar niet zo even ongedaan kunt maken. Je kan niet zeggen van nou, ik ben vandaag getrouwd, morgen weet ik eigenlijk nog niet. Daar hangt er vanaf hoe de vlag erbij staat. Vandaag wel, morgen misschien. Nee, dat gaat niet. Als je dat zegt, ja, vandaag vind ik het wel aardig om getrouwd te zijn, maar of ik morgen getrouwd ben, dat zullen we dan wel zien. Ik leef bij de dag. Nee, als je dat zegt, dan zegt de wet, het juridische, nee. Je hebt ja beloofd, je moet je ja-woord trouw blijven. Je kunt niet zeggen, vandaag ben ik getrouwd en morgen niet. Vanaf nu, alle dagen gehuwd. Het is verankerd in het recht. En daar zit ook een heel mooie gedachte in. In elk huwelijk komt het voor. Althans, nou, ik denk in de meeste. Dat de liefde op de proef wordt gesteld. En dat het moeilijk is om de ander nog echt van harte lief te hebben. Dat kan. Je gevoelens zijn niet meer warm. En je gevoelens zeggen dat de liefde weg is. Je voelt eigenlijk geen nabijheid, maar afstand. En dan is het belangrijk dat je niet luistert naar wat je gevoel zegt. Want die gaan altijd op en neer. Althans bij mij wel. Maar dat je dan luistert naar het recht. Het voorschrift van de wet. En de wet houdt je aan je belofte. Je hebt ja gezegd. Dat geldt ook nu. De wet zegt, wees trouw aan je ja-woord. En daarbij is het ook belangrijk, als het hierover gaat, maar daar kom ik ook nog wel verder, de volgende keer op terug. Maar het is wel belangrijk, hè, dat je weet, liefde blijkt niet zozeer uit wat je voor de ander voelt, maar wat je voor de ander doet. Daar spreekt de liefde veel meer uit, dat je voor de ander er bent. Dat je voor de ander zorg draagt. Dat je klaar staat voor de ander. Dat je een hulp bent voor de ander. En dat is wat de wet zegt. Toon liefde voor de ander. Door je daden. Door er voor de ander te zijn. En dat mooie is, en dat is echt mooi, als je de daden van de liefde voor de ander blijft doen, is dat ook niet je ervaring? Dan komen zo de gevoelens van de liefde vroeg of laat min of meer weer terug. Dat geeft God. Nou, zo sluit de Heer het eerste huwelijksverbond in het paradijs. Zie je ze staan? Adam en Eva, één mens. En beide beelddrager van God, de een mannelijk, de ander vrouwelijk. Beide kunnen niet zonder elkaar. Beide hebben elkaar nodig om te leven zoals God wil. In liefde tot hem, in liefde tot de mensen om hen heen. En ook uit zorg voor de schepping waarin ze mogen wonen. En zo heeft de Heer zelf het huwelijk ingesteld. Het is niet een uitvinding van mensen, een sociaal construct. Nee, een instelling van de Heer. Door God ontworpen. Hij heeft als het ware in de schepping ingeweven. Het is een scheppingsordinantie, zo noemen we dat met een duur woord. En hij weet, dit huwelijksverbond, ja, dat is nu de enige goede manier waarin mensen samen kunnen leven. Als man en vrouw. En binnen dit verbond is er ook de plaats voor seksualiteit. Niet erbuiten. Want het vraagt die beschermende kaders van het huwelijk. En binnen dit verbond is ruimte voor seksualiteit. En de Heer wil de seksualiteit zegenen. Ook voor de kinderzegen. Voor het krijgen van kinderen die dan in de veilige omgeving van een huwelijk kunnen opgroeien. Zo heeft God het bedoeld. Hè? En daarom is het zo belangrijk, ook voor ons eigen welzijn, dat we het huwelijk hoog houden. Ja, ik heb hier opgeschreven, en ik zeg dat toch, wee degene die daar tegen ingaat. Wee degene die andere samenlevingsvormen toestaat, propageert. Dat gaat in tegen wat God voor heeft. En wat God met ons voor heeft, is goed, want God is goed. Nu, dit is onze eerste gedachte. Ik ga nu naar de tweede, die zal korter zijn. Maar dit schepping van de huwelijksbloem. De tweede, nu de schoonheid van die bloem. Wat maakt een huwelijk nou, ja, wat geeft nou een huwelijk zijn glans? Dat zo'n bloem echt kleur krijgt en er ook een goede geur van uitgaat. Nou, daar valt veel over te zeggen. Ik wil me vanavond wat beperken daarin. Wij kennen het huwelijksformulier en dat noemt eigenlijk drie doelen. Hè? Het huwelijk is er voor het welzijn van man en vrouw. En het gaat erom dat zij elkaar in alle dingen, tijdelijk en eeuwige zaken, tot een hand en een voet zijn. Het is er in de tweede plaats voor het welzijn van de kinderen die ze, als de Heere dat behaagt, mogen krijgen, dat ze opgroeien in de vreze van de Heere. En in de derde plaats, het is er ook, zegt het huwelijksformulier, om hoererij te vermijden. Maar waar ik vanavond graag de vinger bij wil leggen in dit moment, is wat Paulus zegt in Efeze 5. Hij schrijft daar in dat hoofdstuk behartenswaardige zaken over het huwelijk. En hij noemt het huwelijk een verborgenheid. Hij schrijft letterlijk in het Grieks, het is een mysterion. Een mysterie, een geheim. En dan zegt Paulus er ook bij, dit zeg ik ziende op Christus en de gemeente. En wat bedoelt Paulus daarmee? Dat is toch wel echt een bijzondere gedachte hoor. Ik moet zeggen dat ik die zelf lange tijd niet heb gekend. Ik zeg dat ook graag in trouwgesprekken tegen jonge mensen. Het mysterie van het huwelijk. God geeft dat als een heerlijk geheim. Waarom? God heeft het huwelijk ook ingesteld om de band tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente te beter tot uiting te brengen. Ook voor de wereld waarin wij leven. Om te laten zien, dat is een van de grote doelen van het huwelijk, Hoe heerlijk nu dat andere huwelijk is. Dat geestelijke huwelijk tussen de Heer Jezus en zondaren, zijn gemeente. Het huwelijk wil dat geheim van het evangelie onthullen. Het huwelijk wil laten zien wat het evangelie is. Het evangelie tot uiting brengen. Wat God met het evangelie beoogt. Hij wil met het huwelijk het evangelie verhelderen. Wat bedoel je? Nou, en heel concreet. Als mensen u zien, getrouwd, met liefde voor je man, voor je vrouw. Dat mensen zeggen, kijk toch die man. Dat zegt een man die zijn vrouw lief heeft. En als ze die vrouw zien, wat een trouw heeft die vrouw. Die man heeft het zo moeilijk, maar die vrouw die ondersteunt hem, dag in, dag uit. En zoals nou die vrouw die man lief heeft en die man die vrouw, daar zie ik iets in oplichten van wie Christus is. Dat bedoelt God. Dat je huwelijk reflecteert als een reflector, iets weerspiegelt van de liefde van de Heer Jezus voor zijn bruidsgemeente. En Paulus noemt dan twee dingen in het bijzonder in Efeze 5. Wat hij in het huwelijk wil laten uitbeelden en waarin iets van de liefde van Christus oplicht. Want wat doet Christus? Nou, Paulus zegt in vers 25, hij heeft de gemeente zo lief dat hij zichzelf voor haar opoffert. Dat is het eerste. Christus geeft zich. Hij geeft zich helemaal voor zijn bruidsgemeente. Hij neemt al de zonden van haar op zich. Maakt haar geen verwijten. Maar gaat met die zonden in haar plaats de weg naar het kruis. Om voor haar te betalen. Zo lief heeft de Heer Jezus zijn bruidsgemeente. En nu is het zo groot als iets van die liefde ook. En dat wil de Heer je geven. Iets van die liefde in je huwelijk ook. Mag gaan schitteren. Dat je de ander lief hebt met zelfopofferende liefde. Dat je je voor de ander over hebt. Dat je de ander dient. Zijn welzijn bevordert. En dat je offers brengt voor de ander. Als mensen dat zien, en dat wil de Heer geven, dan zeggen ze, oh, die man en vrouw hebben elkaar zo lief. Maar hoeveel te meer Christus, die heeft zichzelf ook echt geofferd. Nou, dat is het eerste. Hè? Dat je elkaar verdraagt ook. Christus heeft zoveel van zijn bruid verdragen. Veel tekorten. Veel zonde. En Christus heeft zijn bruid niet hard bejegend. Hij heeft die zonde op zich genomen. En dat je zo ook als man je vrouw niet hard valt. Als ze iets doet wat moeilijk is. Of niet goed is. Maar dat je dat verdraagt en die zonde op je neemt. De binnenkamer ingaat. En voor je vrouw gebed doet. Haar lief hebt. Onvoorwaardelijk. Zie. Nou, dat is het eerste. Tweede. Paulus wijst er ook op, hè, dat Christus de gemeente heiligt. Vers 27. En zodat die gemeente zonder vlek of rimpel is. Christus maakt zijn bruid sierlijk. Hij laat haar vruchten dragen. Zachtmoedigheid, standvastigheid, waarheid, getrouwheid, matigheid, vriendelijkheid. Mooie vruchten. En dat is waartoe man en vrouw ook geroepen zijn. Om elkaars gaven en talenten. Hè, als je net getrouwd bent, dan ga je elkaar leren kennen. En dan zie je elkaars mooie kanten. Dat je die gaat versterken bij de ander. Je komt ook minder mooie kanten tegen. Dat is gewoon zo. Dat valt me toch wat tegen. En dat je dat met elkaar gaat bespreken. Dat je zegt, je bent eigenlijk best wel driftig. En je ook wel een beetje snel op je teentjes getrapt misschien wel. Of vind je, je hangt veel meer aan je geld dan ik dacht. Ja, ik noem maar wat. Hè. Maar dat je daarover gaat hebben. En dat je de ander gaat helpen tot een hand en een voet bent. Ook in het geestelijke. Ook in het zo elkaar sierlijk gaat maken. Hè? Dat de man echt een man wordt. Wees een man, zei David tegen Salomo. En dat de vrouw een vrouw wordt. Een vrouw naar Gods hart. Hè? En dat we zo als man en vrouw zorg voor elkaar dragen. En zo gaat het huwelijk iets weer spiegelen van het grote, heerlijke huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. Nou, om zo te leven, als man en vrouw, is het ook belangrijk dat je van de genade leeft. Dat je zelf als vrouw, als man van Christus bent. Beide. En dat je beide hem lief hebt. Dat geeft echt een band, hè, in het huwelijksleven. Dat in het bijzonder. Als je samen van Christus mag leven, dan is dat zijn uitwerking op hoe je met elkaar omgaat. Ik denk aan een vrouw, die hoorde ik een keer zeggen. Ja man, ik heb je van harte lief. Maar ik heb de Heer Jezus nog vele malen liever. Hij staat echt op de hoogste plaats. En toen dacht ik als kind, vond ik toch al vreemd. Ik dacht van ja, maar heb je dan wel je vrouw? Ja, je hebt toch je vrouw het allerliefst. Hoe zit dat toch? Maar dat is nou juist zo mooi. Als je dat nou mag weten. Ach, ik heb de Heer Jezus het allerliefst. Daarna jij. Waarom? Als je de Heer Jezus mag liefhebben. Dat geeft juist een onderlinge band. Dan mag je samen de Heere dienen. En juist als je je samen mag richten op hem, dan komt er een hartelijke eenheid. Er is een Puritein, George Swinnock, die vergelijkt een godvrezend echtpaar met die twee engelen in het heilige der heiligen boven de ark. Dat is een prachtig beeld. Hij zegt, die twee engelen, die met hun vleugels zijn ze naar elkaar toe, hè? Maar ze blikken beide naar beneden op het verzoendeksel. En ze aanbidden God. Hij zegt, laat man en vrouw zo naar elkaar toegebogen, samen blikken op het verzoendeksel, op het bloed van de Heer Jezus. En samen God aanbidden. Dat geeft geluk. Dat maakt dat je de ander kunt liefhebben met zelfopofferende liefde. En dat maakt ook dat je het verlangen krijgt om de ander sierlijk te maken. Dat de ander uitgroeit tot een man en een vrouw. Nou, dan gaan we eindigen hoor. We hebben gelet op de instelling van het huwelijk. Stilgestaan bij de doelen ervan. Ach, het is om iets te laten oplichten van het evangelie. De grote liefde van de bruidegom. En waar ik nu mee wil eindigen. Deze hemelse bruidegom is nog op zoek naar een bruid. Ja, naar zondaren, zondaressen. Niet een sierlijke bruid, maar juist een bruid aan wie alles ontbreekt, al het goede. Hij nodigt vriendelijk. Hij zegt, kom, sier ben ik. Ik heb mijn leven gegeven. Wie is slecht? Hij keren zich tot mij. Hij reikt vanavond de hand. Hij zegt, zondaar, zondares, kom. Ik geef je mijn ja-woord. Geeft u mij uw ja-woord? Ja, dominee, maar u weet niet wie ik ben. Mijn leven, als ik terugblik, durf niet terug te blikken. Zoveel gebrokenheid. Ach, er is zoveel misgegaan. Ik had gehoopt dat het heel anders zou gaan. Ach, ik kan het ook niet meer overnieuw doen. U hoeft het niet meer overnieuw te doen. De Heere vraagt dat niet. Hij zegt, kom, leg het open. Al je wonden. Al je zonden. Ja, maar dat durf ik niet. Ach, dat begrijp ik wel. Maar doe het maar wel. Hij weet ervan. En je valt hem niet tegen. Is dat echt zo? Nee, je valt hem niet tegen. Hij is gekomen om te zoeken wie? Zondaren, zondaressen. Als ze terugzien moeten ze zeggen, heel mijn leven is van de rails gelopen. Het is helemaal misgegaan. Ach, nou, zulke worden genodigd vanavond. Wend u toch tot mij. Ach, zie zijn hand. Bloed drupt eruit. Liefdevolle bruidegom. Hij zegt, kom, wend je tot mij. En word behouden. En als je met me trouwt, van trouw in gemeenschap van goederen, dan krijg jij mijn goede leven, ik jouw zonde. Jij mijn kruiswerk, mijn bloed, waarmee je kunt betalen voor al je zonden. Ik al jouw zonde, ongerechtigheid, het oordeel. Ik zal het op me nemen. Zie, dat is ruilen. Geloof in deze Heer Jezus. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet. Laat je leiden. Geef eeuwig eer. Onze God en Heer. Amen. We gaan samen zingen. Laten we dat nog een keer doen uit de bruiloftspsalm. Het 7e. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. En wat er verder volgt. 7 van 45. Te eindigen met dankgebed. Heren, mogen wij samen tot u komen om ook uw naam te erkennen voor deze dienst. We bidden ook voor elkaar, voor alle die gehuwd mogen zijn. En u weet hoe het met hen gaat. Heerlijke gave, heren, deze paradijsbloem. Ach, wij bidden van u. Geef ons wat nodig is in het huwelijksleven. En geef dat in het bijzonder als het misschien wel stroef gaat. Als er obstakels zijn. Kan zijn dat we door de loop der jaren zijn gaan leven en met elkaar omgaan als schepen die elkaar 's nachts in stilte passeren. Geeft u hernieuwde liefde als het zo is. En geef een gelukkig huwelijk. En dat is toch zo alleen als wij u kennen, Heer Jezus. En de knie voor u hebben mogen leren buigen. Dat is uw werk. U werkt dat zelf door de kracht van het evangelie. Door woord en geest. Werk het in onze harten. Dat echtparen samen hun hart mogen ophalen. Niet eerst aan elkaar. Maar aan u, Heer Jezus. We dragen ook hen aan u op die ongehuwd zijn. Die daar misschien ook wel bewust voor hebben gekozen. Omdat ze dat als hun levensweg zien. Het is beter niet te trouwen, zegt Paulus. Het kan ook zijn dat het ongewild is. Maar dat u voor hen een andere levenstaak hebt. Geef oog op u, Heere. En wilt u hen ook leiden. We bidden ook voor hen die weet hebben van de gebrokenheid van het huwelijk. En die te maken kregen met de scherven ervan. Als getrouwde man, vrouw, als kind. Omdat onze ouders uiteen gingen. U weet wat dat met ons kan doen. Heere, zegent u hen. En mogen ze met al wat hen bezetten kan. En het kan het ons soms zo moeilijk maken ook. Maar dat we juist dan toch de knie voor u mogen buigen. En ons hart voor u mogen openen. En ook daar kunnen we onszelf zo in tegen hebben. Dat we onszelf niet op de knieën krijgen. Omdat onze gevoelens zo koud zijn. En ons hart zo ongebroken. En dat ons hart niet uitgaat naar de binnenkamer. Om te bidden. Maar naar de wereld. Om de dingen te vergeten. Maar Heere, dan bidden we van u. Laat niet ons gevoel ons leiden. En ons voorschrift zijn. Maar uw woord. En u zegt het toch ook zelf in uw dierbaar woord. Roep mij aan. In de dag van benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Om Christus wil. En u zult mij eren. Geef oog op u. Dierbare Heer Jezus. We bidden voor echtparen. Die de kinderzegen niet ontvingen. U weet ook wat dat met hen doet. We dragen hen aan u op. Denk aan hen in genade. En mogen ze rust vinden in u. Bidden ook voor hen die anders geaard zijn. En die daarmee worstelen. Laten wij hen op het hart mogen dragen, Heere. Ja, draagt u ze op het hart. Wat brengt het veel met zich mee. Geef, als we erover zullen spreken, dat we het teer en in liefde mogen doen. En mogen wij hen ook met liefde omringen. Wees met hen. En ook met alle die aan hen verbonden zijn. Die dat kruis ook meedragen. Gedenkt u hen. Heere, wij bidden het u. En zo komen wij tot u. En u zijn er ook in ons midden. Die vele jaren getrouwd mochten zijn. Maar die hun geliefde zagen ontvallen. Die heimwee hebben naar die tijd. Die een gemis en een leegte ervaren in hun hart. En die misschien wel zeggen, ik wist niet dat het zo moeilijk was. Ach, legt u uw hand op hen. En vertroost hen. Zoals u het alleen maar kunt, Heere. U bent rijk aan barmhartigheid. En zo leggen we elkaar voor u neer. Denk aan onze jonge mensen. Tijd vol verleidingen. Laat ze schuilen bij u. Zo komen wij tot u en leg elkaar voor u neer. Ontfermt u zich over deze gemeente. Uw gemeente. Wees haar genadig. En dat uit enkel genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen uit Psalm 84. Daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp van u alleen verwacht. 3 van 84. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.